Middernacht, het begin van zondag 15 oktober. Clemens Peters met het NOS-journaal. Aan de val van filmproducent Harvey Weinstein komt vooralsnog geen einde. De organisatie achter de Oscars heeft hem in een spoedzitting zijn lidmaatschap ontnomen. Weinstein ligt onder vuur sinds een aantal vrouwen in de New York Times vorige week vertelden dat ze door de filmproducent seksueel geïntimideerd of misbruikt waren. In de dagen daarna werden steeds meer verhalen over machtsmisbruik bekend. Weinstein werd daarop ontslagen door zijn eigen filmproductiemaatschappij en justitie in Amerika en in Engeland zijn een onderzoek naar hem gestart. In Assen hebben politieagenten afgelopen avond een man aangehouden die zich had gemeld met een dood kind in de auto bij het bureau. Agenten liepen met de man mee naar de auto waar het dode kind werd gevonden. De politie probeert de identiteit van het kind vast te stellen en doet voorlopig geen uitspraken meer over deze zaak. En ook is daarom niet duidelijk wat de relatie is tussen de bestuurder en het kind. De brand die woedde bij een recyclingbedrijf in Sonnenbreugel is onder controle. Gistermiddag vloog een berg kunststof matrassen in brand en dat veroorzaakte veel rook. De brandweer liet de matrassen gecontroleerd uitbranden. In augustus was er ook al een grote brand bij het bedrijf. Toen ging het om 5000 kuub afval. Vermoedelijk worden de branden veroorzaakt door broei, een chemisch proces waardoor vuur ontstaat. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten laten liggen. De winststrijd in de Kuip tegen PEC Zwolle eindigde in een 0-0 gelijkspel. Utrecht won thuis met 3-1 van Heerenveen. Eerder vanavond won Ajax op eigen veld met 4-0 van Sparta, dat twee keer een eigen doelpunt maakte. Door de overwinning heeft Ajax de achterstand op koploper PSV verkleind tot 2 punten. En PSV speelt morgen tegen VVV Venlo. Rode JC won thuis op eigen veld met 1-0 van NAC. Het weer. Vannacht kans op een mistbank en het koelt af naar een graad of 11. Morgen in de loop van de ochtend overal zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Maandag kan het nog een graadje warmer worden en ook dan is het zonnig. En tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda is er tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer. Dat betekent een vertraging van ongeveer 6 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.
NPO Radio 1. BNN VARA.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting. Met Filemon Wesselink.
Goedenacht. Ik sta op de stoep van debatcentrum De Bali in het centrum van Amsterdam, aan de rand van het Leidseplein. Mijn gast van vanavond maakt al meer dan 30 jaar kunstwerken die over de hele wereld tentoongesteld worden. Zijn werk beweegt zich op de grens van design, beeldende kunst en architectuur. Vorige week haalde mijn gast het nieuws omdat het museum het Louvre in Parijs weigerde een kunstwerk van zijn hand tentoon te stellen. En dat was niet voor de eerste keer dat zijn werk voor controverse zorgde. En daar ga ik het met hem over hebben. Mijn gast is vanavond Joep van Lieshout. Welkom. We staan op het Leidseplein, zoals ik net al zei. Jouw atelier staat in Rotterdam. Is de sfeer anders daar?
Ja, dat is wel heel anders, ja.
Zou dit een plek voor jou zijn om te kunnen werken?
Het is lekker druk hier. Goede vechtpartijen beginnen.
Dat gebeurt hier nooit hoor. Amsterdam is heel braaf.
Is dat zo? Ja, dat mis ik af en toe wel. Gewoon ouderwets een beetje knokken. En tegenwoordig mag dat niet meer, kan het niet meer. Of komen er messen en pistolen aan te pas.
Kan het in Rotterdam nog wel?
Ook niet.
Nee. Dus wat dat betreft zou je hier dus ook kunnen werken?
Nee, zeker niet.
Kijk, 2 biertjes, dankjewel.
Nee, ik heb Rotterdam. Proost. Ik heb heel veel ruimte nodig. Zeeën van ruimte. Dan heb je in Rotterdam. In Amsterdam is dat, heb je dat eigenlijk niet. En is het ook heel duur.
En behalve ruimte, wat geeft Rotterdam nog meer?
Ik denk vrijheid, ongebondenheid aan de stad. Dus toch als je Amsterdammers komen toch moeilijk de stad uit, heb ik het idee.
Dat klopt, ja. Kom je graag hier?
Ik kom hier heel vaak, ja. Leuke mensen, Amsterdammers. Hoor.
Ja. Kom, we gaan naar binnen voordat we op onze bek geslagen worden. We lopen nu de Bali in. Dan gaan we hier naar links. Hier zitten alle brave burgers die beslist geen zin hebben om te vechten vanavond, zo te zien.
Ja, misschien moet ik het even vragen. Er zitten er een paar tussen.
Ik durf het niet te vragen. Maar je mag gerust naar de uitstelling je gang gaan. En dan komen we hier langs wat kunstwerken. Die hangen hier toevallig. Nou, dit zou bij het Louvre niet kunnen, Ik zie een vrouw met... ik zie borsten. Mm-hmm. Ik zie een vrouw met brede heupen.
In het Louvre hangt het vol met schilderijen van naakte figuren. Zelfs verkrachtingsscènes. Pedofilistische scènes. Scènes met bestialiteit. Dus het Louvre hangt helemaal mee vol.
Gaat zitten hier op de stoel. Ja, want we beginnen al over het Louvre. Daar was controverse over. Een kunstwerk wat jij had vervaardigd mocht er niet tentoongesteld worden. Voor de mensen die het niet mee hebben gekregen, wat is er precies gebeurd?
Ik zou daar een grote kunstinstallatie neerzetten. Dat heette de Domesticator. En dat bestond dan uit een gebouw van 12 meter hoog. Een beetje een soort Lego gebouwtje. En ja, als je daar goed naar ging kijken, allemaal rechthoekige vormen waren het en blokken, zag je daar dan twee mensfiguren in, of een man die zijn hond uitlaat, of een boer die met zijn varken in de weer is, of twee rugbyspelers. Dus zeg maar, het had een soort suggestie van dat daar andere dingen konden gebeuren dan dat het alleen maar een functioneel gebouw was.
Maar je hoefde er niet heel goed naar te kijken, toch?
Nou, er zijn mensen die het gewoon tot op heden nog steeds niet zien.
Echt niet?
Nee, je moet er wel... Je moet er even naar kijken en dan zie je het.
Want hoe ik het zag, het waren twee gebouwen... In de vorm van twee mensen die het op zijn hondjes doen.
Ja, of een man die zijn hond uitlaat. Ja.
Was dat ook de bedoeling? Of was het juist de bedoeling inderdaad wat jij zegt... dat mensen er verschillende dingen in konden zien?
Nee, uiteraard is het bedoeld dat mensen daar verschillende dingen in zien. En het werk gaat ook niet, helemaal niet over seks of over bestialiteit of wat dan ook. Het werk gaat eigenlijk over domesticatie. En... Dus de bedoeling van dat werk is eigenlijk om een discussie aan te jagen, te beginnen over thema's die ik belangrijk vind.
Ja, dus, en uiteindelijk is de discussie gegaan over het feit dat het werk daar niet mocht staan. Waarom mocht het werk daar niet staan? Wat zijn er voor argumenten aangevoerd vanuit het Louvre?
Het Louvre, die zei ja, onze conservatieve publiek zou daar aanstoot aan kunnen nemen. En er was kennelijk ook daar vlakbij nog een kinderspeelplaats. Maar dan, ja. Ja, zelf denk ik zelf, nou, als de kinderen het, zeg maar, er iets in zien, zijn ze er oud genoeg voor. Dus, maar in ieder geval waren ze eigenlijk gewoon bang voor publieke opinie. Bang voor kritiek of iets in die richting.
Ja.
En voor het zeker, voor het onzekere, hebben ze dat gestopt. Nou, misschien vond hij het ook niet mooi, gewoon, dat kan ook.
Wat vertelt jou deze hele gebeurtenis?
Het is een tendens, zeg maar even. En die tendens die komt steeds vaker voor en die wordt ook steeds sneller toegepast. De censuur. En dat vind ik eigenlijk heel erg kwalijk. Omdat je dan, niet alleen als kunstenaar, maar ook als beschouwer en eigenlijk iedereen die een uiting doet, wordt belemmerd in wat je kan zeggen. Hè? Dus zeg maar, ja, als je van tevoren weet, nou, als je dat en dat doet, hè, dan word je niet tentoongesteld en dan verkoop je je werk ook niet. Dus uiteindelijk wordt het dan een hele brave boel. En
waar komt die tendens vandaan?
Ik denk dat er een aantal tendensen zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat de musea's tegenwoordig een soort grote bedrijven worden. Die worden gerund als bedrijven. Dat is ook wat, zeg maar, de staat wil van musea's. Vroeger was musea toch gewoon, ja, een rijksmuseum of een staatsmuseum. Tegenwoordig moeten ze allemaal hun eigen broek ophouden. Dus het wordt een soort bedrijf. En die worden ook op die manier gerund. Dus managers, marketeers, advocaten. Ja, die dus dan zeggen van, nou ja, dan moeten we zo en zo doen om dan optimale bezoekersaantallen te krijgen.
Terwijl ik zou denken, zo'n soort beeld was beter in zo'n bedrijfsmatige omgeving. Omdat, ja, het zal wel publiek trekken, denk ik.
Inmiddels heel veel, denk ik, ja. Dus dat is een van de redenen, zeg maar, dat mensen, ja, ze bang worden. Dat het, zeg maar, dat het zo bedrijfsmatig wordt dat alles meetelt.
Maar ik bedoel, het bedrijfsmatige zou juist er ook voor kunnen zorgen dat er juist meer, ja, spannende dingen in musea komen.
Ja, ik denk Louvre heeft...
De hele porno-industrie is natuurlijk commercieel.
Ja. Ja, ik denk dat Louvre al genoeg klanten heeft van zichzelf. Ik weet het niet. Ik snap die man ook niet. Kijk, en de andere reden natuurlijk dat er snel, zeg maar, ophef komt, is dat het dus heel makkelijk wordt met Twitter en Instagram en Facebook, al die apps.
dat je natuurlijk heel snel mensen kan mobiliseren. En dat heb je gezien in Guggenheim, dat is het bekende museum in New York.
Ja.
Wat 2 weken geleden ook een soortgelijk iets had. Waar er binnen een mum van tijd 600.000 handtekeningen waren verzameld om 3 werken uit de tentoonstelling te halen.
Ja, omdat het over dieren ging. En dierenactivisten die waren het niet mee eens.
Ja, maar er werd dan gezegd, ik kan me zo voorstellen dat je een berichtje krijgt, bent u voor of tegen dierenbeulerij? Nou, dan zegt iedereen tegen.
Ja.
Maar ja, was het dierenbeulerij? Nee, het was helemaal geen dierenbeulerij. En het werk ging niet over dierenbeulerij. Het ging juist, zeg maar, het waren hele belangrijke menselijke en politieke boodschappen die daar gegeven werden. Het was namelijk de tentoonstelling over Chinese kunst vanaf 89. Dus mm-hmm. Zeg maar, val van de muur. En super interessant. En dan waren er 2 films te zien. De ene was van 4 honden die op een lopende band liepen. Hè, en dan eigenlijk probeerden elkaar aan te vallen. Maar ze konden elkaar niet aanvallen. Dus zeg maar blaffende honden op een lopende band. En die andere waren een paar parende varkens. Die dan voor het publiek, die hadden Chinese tekens op hun huid geschilderd. aan het paren waren. Nou, dat konden ze ook niet. En dan was er nog een ander werk. Dat was een soort hele grote terrarium. En daar zaten hagedissen in en insecten. En die hagedissen die eten insecten. Dus nou, dat konden ze ook al niet. Dus zeg maar, ja, ik denk dan, wat een hypocrisie is het dan. Hè? Dat dan zeg maar zo'n ophef is. Hè? Dat er 600.000 handtekeningen worden verzameld. Dat de museumbewakers zijn aangevallen door dierenactivisten. Terwijl de boodschap die gezegd wordt, die is helemaal niet tegen dieren. Die zou mogelijkerwijs gewoon echt wel over dieren of over mensen kunnen gaan.
Ja.
Dus dat soort hypocrisie is natuurlijk totaal belachelijk. En ik denk dat een kunstenaar die iets met foto's maakt of films maakt van dieren, of die wel een tweede keer nadenkt voor die weer zoiets begint. Dus je wordt eigenlijk, je wordt echt in een soort trechter geduwd van wat je kan maken.
Ja.
En dat willen we niet. In ieder geval ik niet.
En zij zagen dus in dat kunstwerk, de domesticator, iets pervers. Maar waar gaat het kunstwerk eigenlijk over?
Ja, het kunstwerk bestond eigenlijk uit 2 delen. Dus het gebouw, de domesticator en de gietloods. De domesticator, ja, het gaat dus over domesticatie. Dus eigenlijk hoe de mens de wereld en de natuur naar zijn hand zet. Hè? Dus is gaan landbouwen en dingen gaan vervaardigen. En op zich is dat een goed proces. Want anders waren we namelijk nog gewoon jagers, verzamelaars geweest of pottenbakkers. Dus juist door de creativiteit en de intelligentie en doorzettingsvermogen van de mens, ja, hebben we zeg maar de samenleving die we nu hebben, met medische verzorging, sociale vangnetten, educatie, veiligheid. Maar in dat proces van domesticatie worden ook iedere keer grenzen, die worden weer verlegd. En,
voor grenzen? Medisch-ethische grenzen? Of milieugrenzen? Of?
Bijvoorbeeld. En, dat mensen in steden gaan wonen, of industriearbeiders worden, of mijnwerkers worden, in plaats van wat je daarvoor had, kleine zelfstandigen. Wat je dus nu hebt, zijn dus ook heel veel technologische ontwikkelingen aan de gang die echt een enorme invloed op ons zullen hebben. Dat is artificiële intelligentie, genetische manipulatie, big data, robotisering. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk, zeg maar, ja, om erover na te denken van wat betekent dat dan? Hè? Dus big data bijvoorbeeld, ja, ik vind het een beetje eng eigenlijk wel dat het allemaal zeg maar zo gereguleerd wordt. Onze wereld, de mens, omwille van efficiency of omwille van veiligheid. En dus zeg maar die domesticatie, hè, wat vroeger eigenlijk was het, hè, mensen zeg maar vee gingen houden en africhten. Gingen boeren. Ja, die domesticatie van heden ten dagen is dus, heeft allemaal te maken met die nieuwe technologieën. Dus Ja, dat is, ik vind dat een echt heel belangrijk om erover na te denken. Want die grenzen die gaan zo snel worden die verschoven. Ja, en wat ik dan interessant vind, is dan zeg maar dat andere grenzen... andere taboes, die blijven gewoon helemaal intact. Hè? Dus Nederland is nog een van die... nou, eigenlijk overal ter wereld, behalve in Libanon, heb ik me laten vertellen... ga je dus in de gevangenis als je een seksuele relatie begint met een dier... Terwijl, zeg maar, aan de andere kant hebben we hier...
In Nederland nog niet zo lang, hè?
Nog niet zo lang?
Nee, dankzij het CDA is dat, ik denk, 8 jaar geleden of zo is het verboden.
Oh, is dat zo?
Ja,
oh,
ja.
Oh,
ja.
Dan hoor ik wat dat nieuws.
Ja, terwijl die wel voor de bio-industrie zijn. Dus er zit ook wel iets...
Nee, ja, dat is inderdaad
zit ook wel een dubbel moraal
in. Je kan een boerderij hebben met 10.000 varkens.
Ja, die mag je mishandelen, maar je mag niet je piemel erin steken.
Juist.
Was je niet ontzettend blij toen Louvre zei dat willen we niet hebben? Want je hebt nu wel ontzettend veel aandacht ervoor. We hebben het er nu over.
Ja.
Je hebt ontzettend veel media-aanvragen gehad. Dat is eigenlijk toch wel wat je wil als kunstenaar.
Ja, dat schiet natuurlijk direct door je heen. Zo van, ja, weet je wel, die hebben we. Dat gaan we uitmelken. En, ja, dat is natuurlijk... je krijgt zeg maar heel veel media-aandacht. En dat is super interessant. Media-aandacht in het begin. En dat is eigenlijk wel een beetje oppervlakkig. Hè? Eigenlijk staat er alleen maar Louvre verbiedt werk van gebouwen die seks met elkaar hebben. En gaat dan eigenlijk helemaal niet over de betekenis van het werk. Dus dat verhaaltje dat ik net vertelde over domesticatie. Ja. Dat komt meestal niet in de krant. Hè? Meestal zeggen ze alleen maar...
Alleen de sensatie.
Alleen de sensatie. Maar... Bij anderen weer wel. En als het wat verder gaat, komen dat soort verhalen juist weer in tijdschriften en andere media wel weer aan het licht.
Ja.
Dus ja, dat is natuurlijk een mogelijkheid om veel en veel meer mensen te bereiken. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je de juiste boodschap bereikt. Want anders is het alleen maar, dan heb je naam gezien en that's it.
Maar over het algemeen, ben je er wel blij mee over hoe het nu gegaan is?
Ja, nee, dat is fantastisch. Ik bedoel, het is zeg maar in, ik geloof 500 kranten heeft het inmiddels al gestaan. En van de New York Times, alle Franse kranten, de Zimbabwe Times in Japan en Australië. Het is echt bijna overal is er dus aandacht aan gegeven.
Ja.
Dus er zijn misschien wel 100 miljoen mensen... Ik denk nog wel meer die ervan weten.
Het is wel iets wat jouw carrière achtervolgt. Hè? Je hebt vaker controverses over Slave City, een ander project. Of de vrouw met afgehakte ledematen.
Ja, er was geen controverse hoor, met Slave City.
Nee?
Nee, dat maar wel. Zelfs in Duitsland niet.
Maar is het iets wat jij. Is het iets waar je aan denkt als je het werk aan het maken bent?
Ik heb het een aantal keren meegemaakt en iedere keer ben ik weer verbaasd. Want dan denk ik van ja, zo, wat zeg ik dan? Is het zo erg? Als je de tv aanzet of je computer openklapt, dan kom je echt wel wat extremere dingen tegen.
In die zin is het ook vrij onvoorspelbaar.
Ja, kunst is natuurlijk een makkelijk slachtoffer. En ik had bijvoorbeeld een keer in een school in Dordrecht 2 bushokjes gemaakt. En daar ging een ei waar je in kon wachten en een schedel waarin je kon wachten. En dat beeld heette Alpha en Omega, van het begin tot het eind. Dus zeg maar ja, dat is eigenlijk een hele, nou, zou ik zeggen, onschuldige boodschap die daarmee verteld wordt. Hè. Zo van ja, dat is ons leven, hè. Beginnen. En een beetje bijbelshaast. En dat is een thema uit de kunstgeschiedenis wat heel vaak gebruikt wordt. En er zat een streng christelijke school. En die zei van, nee, dat kan niet, want dit gaat over de dood. En wij geloven juist in leven na de dood. Dus dit beeld moet geboycott worden. Ja, ik denk dan van, dat zegt toch helemaal niks tegen jullie religie? Normaal niet. Gewoon, ja, het is gewoon heel normaal. En ik denk gewoon dat mensen dan... kunst kan makkelijk worden aangepakt om dan... zelf in de belangstelling te komen. Dus die school denkt van, oh, nu kunnen wij onze streng christelijke boodschap uitdragen.
Dus hier... je kunst wordt gewoon gebruikt.
Ja, dat is een makkelijk slachtoffer.
Ja. Ja. Hoe verklaar je dat dit soort discussies wel vaak over jouw werk gevoerd worden? Er zijn natuurlijk ook kunstenaars die maken hun hele leven lang werk en er wordt nooit iets over gezegd.
Ja. Nou, ik maak,
wat is het in jouw werk wat, wat daarvoor zorgt?
Nou, het meestal is het wel groot. Dus zeg maar, het is, ik kan er niet makkelijk overheen kijken of langslopen. Dus dat zal wel te maken hebben daarmee. En ja.
Het is ook wel recht voor zijn raap, toch?
Ik speel er ook wel een beetje mee. Maar ik bedoel, het is een soort lichte provocatie. Dus ik zie het meer als kittelen dan dat het zeg maar echte keiharde confrontatie en provocatie is. Want daar geloof ik niet in.
En vind je het ook onderdeel van jouw kunst dat dat soort dingen gebeuren?
In mijn kunst probeer ik altijd zeg maar grenzen en contrasten op te zoeken.
Ja.
Dus kijk ook, zoals je weet, zeg maar, zijn veel van mijn kunstwerken ook gebruiksvoorwerpen. Het kunnen een gebouw zijn, dat kan een wc-pot zijn, een tafel, een lamp. Een abstract beeld, een figuratief beeld. Dus ik zoek die grenzen zeg maar, ja, van wat dan eigenlijk kunst is en wat niet. En die zoek ik op. Ook contrasten, zeg maar tegenstellingen. Tegenstellingen tussen mooi en lelijk en goed en slecht. En
ik kan me wel voorstellen dat, nou ja, als we het over dit kunstwerk hebben, dat die krantenartikelen en al die media-aandacht, dat zit nu aan dat kunstwerk vast.
Mm-hmm.
Dat kan je nu niet meer neutraal bekijken. Dus dat gaat ook onderdeel worden van het kunstwerk.
Ja, ja. Maar wat het interessante is, maar
maakt het voor jou beter of juist niet? Of?
Nee, waar het uiteindelijk om gaat, zeg maar, is toch dat ik zo'n beeld, dat maak ik met een intentie om iets te vertellen aan de wereld. Hè, of om iets te laten zien. En dat vind ik het belangrijkste. En als het alleen maar misgeïnterpreteerd wordt, hè, door ongelooflijk veel mensen, dan denk ik van ja, dat is wel leuk, maar eigenlijk niet het doel. Hè.
Maar ik denk dat je dit kunstwerk dan bijna kan vernietigen.
Nee.
Omdat als iedereen die dat ziet, Die heeft de associatie en dan kan je niet meer loslaten met die controverse. Iedereen gaat er nu naar wijzen van, oh ja, dat is dat beeld van die krant in Zimbabwe.
Ja. Nee, maar ik denk, er zijn ook heel veel mensen die gewoon wel die boodschap kunnen overbrengen.
Ja.
Dus,
maar ze hebben dat wel al in hun hoofd. Ja, wij kijken ook anders naar de Mona Lisa, omdat we weten dat het zo'n bekend kunstwerk is.
Ja.
We kunnen daar niet meer neutraal naar kijken.
Nee, ja, dan moet ik het volgende beeld een keer een beetje meer van het andere doen, zeg maar. Ja.
Maar vind je dat juist, vind je daar het kunstwerk mooier van worden of beter? Of?
Het is interessant dat soort dingen gebeurt, zeg maar. Ik wil ook uitgedaagd worden, ik moet ook geconfronteerd worden en... Dus wat dat betreft, ja, komt dat wel goed uit. En daarna kun je weer heel veel andere dingen doen. Het is één ding. Kijk, kunst maken is heel moeilijk, is lastig. En je verdient weinig. En,
jij toch
allemaal
niet?
Gedoe. En dan kun je er maar beter voor zorgen dat het leuk is en dat het een uitdaging is. Dat het niet saai is. Zeg maar.
Verdien jij ondertussen ook nog weinig met je kunst?
Nou, dat is niet zo heel veel, nee.
Nee?
Nee.
Nee. Ondanks nee. dat je
dat is
werk bekend,
maar ik heb ook 20 man personeel en hele grote ruimtes. Dus ja, het gaat ook heel veel geld uit. Het is gewoon ook een bedrijf. En ik maak grote dingen en grote dingen verkoop je moeilijk.
Wat ik me nog afvroeg, wat zegt het jou over hoe wij tegen seks aankijken? Want dat vond ik het meest gekke van deze hele gebeurtenis. Ik liet het vanmiddag aan mijn kinderen zien. Ik zei, ja, dit kunstwerk vinden heel veel mensen, ze zijn er boos over, of heel veel. Een belangrijke meneer. Toen zei ze, oh ja, we zien gewoon twee gebouwen. Ik zei, ja, het is eigenlijk seks.
Mm-hmm.
Dus er zijn 7 en 5.
Mm-hmm.
Want dat was ook een van de redenen die aangehaald werden. Ja, ja. Omdat het bij een speelplaats was.
Ja, ja.
Wat zegt jou dat?
Het beeld heeft hiervoor 3 jaar op de Roertriennale in Bochum gestaan. En daar is geen enkel kritiek of geen enkele opmerking of wat dan ook over geweest. Dus het is gewoon een... volgens mij, die man heeft wel spijt, die directeur van het Louvre, dat hij zijn bek heeft.
Ben je ook nog met hem in discussie geweest over dit soort zaken?
Nee.
Die opening was er niet? Of je had er geen behoefte aan?
Er zijn wel discussies geweest tussen de FIAC, de kunstbeurs en de galerie. En mij persoonlijk ik niet.
Nee. Wat gaat er nu met het werk gebeuren?
Het, de Statue of Liberty heet het inmiddels. In Frankrijk. Het is daar ook, zeg maar, wel een soort van, ik denk dat het een soort symbool wordt ook voor vrijheid van meningsuiting en tegen censuur. En dat eigenlijk,
dat is wel mooi, toch?
Dat is eigenlijk wel mooi. Dus ik denk dat dat een zeer geliefde werk wordt. En dan, dat blijft dan een maand staan. En daarna komt het naar Amsterdam, naar de DSM-werf. En de volgende zomer. En dan blijft het een klein half jaar staan, volgens mij.
En waar blijft het nu een maand staan?
In Parijs.
In Parijs, toch in Parijs?
Oh, dat had ik natuurlijk niet verteld. Hè?
Nee.
Dus nou, het gebouw was dus verboden. En ze hadden alle vracht. Er waren enorme transporten. Heel veel vrachtwagens, kraanwagens. En, dus die kwamen allemaal naar Duitsland. Ze zeiden, die moeten allemaal gestopt worden. Die moeten allemaal omgeleid worden. En toen, een paar dagen later, belde de directeur op van Pompidou. Zeg maar, het grote museum in Parijs. En zei van, nee, je moet het gewoon bij ons voor het museum neerzetten. Dus toen alle vrachtwagens weer allemaal omgeleid. En nu gaan ze alle vrachtwagens onderweg naar Parijs. En dan wordt het maandag en dinsdag wordt het er neergezet. En dan, dan staat het er gewoon.
Voor Centre Pompidou.
Voor Centre Pompidou.
Ja, en kan je het vanuit het Louvre nog zien ook?
Nee, nou, dat net is niet. Ver weg,
nee. Maar de kinderen die daar aan het spelen zijn, die kunnen wel even een ommetje lopen om het te gaan bekijken.
Nou, voor mij, daar hebben ze ook een kinderspeelplaats bij Centre Pompidou.
Oké. We draaien twee plaatjes in het programma. Het eerste plaatje is een beetje op toepassing voor jou. Dat heet namelijk Kermis in Ravenstein.
Ze kwamen met wagens over de dijk. Je hoorde het roepen, daar heb je ze, kijk dan. Die spin van het spookhuis, Gaston van de Kraan. Ga uit de weg hier, de tent komt eraan. De paal werd geslagen, de vlaggen ging top. En bij het zien van de zwarte werden ze dol in de kop. En ze gingen al drinken voordat het begon. Zomer, geuren, avondzon. Rossen en rammen, zo ging dat gewoon. Ja, leven is vechten, sprak de dokter voldaan. Dit oor ligt eraf en komt er nooit niet meer aan. Gekke Annie bleef binnen, die kon nu niet los. Met al dat volk in de straten werd ze helemaal ros. En je hoorde haar grommen van achter de deur. Ter oog in het slotgat, en als dan de band al die nummers ging spelen, van nachten en wachten op jou. En van verleden, en dat je me nooit zal vergeten, maar toch wil iets staan in de kou. Het accordeon, dus een wals van die maken, van die tranen, die dromen, die pijn. En de hele tent stond, smierde en dampte, want als een kermis in Ravenstein. Oh yeah. Langs de oever zie je schaduwen gaan, die ineens zijn verdwenen in het donkere gras. Daar onder de handen wordt de woede tot was. En tussen de touwen, achter de tent, staat kom. ze weten het niet.
Alex Roeka met Kermis in Ravenstein. Ik zit hier met kunstenaar Joep van Lieshout, wiens werk niet in het Louvre mocht staan, maar wel op het plein voor Centre Pompidou tentoongesteld wordt. Dit ging over Ravenstein. Bij Os ligt dat volgens mij. Klopt. Daar ben je opgegroeid. Mm-hmm. Wat voor herinneringen heb je daaraan?
Ja, ik heb natuurlijk wel een gelukkige jeugd gehad. Gewoon helemaal prima. Maar ik was wel blij dat ik naar de stad kon gaan.
Ja?
Ja. Ja, ja, ik denk dat ik altijd een beetje een rare vogel ben geweest. En ja, in een dorp. Ja, dan ben je toch wel vaak, zeg maar, ja, toch zo anders. Dat je daar wat is wat minder, zeg maar. En de stad vind ik veel leuker. Er gebeurt veel meer en... Ik snap mensen ook niet die dan buiten de stad willen wonen. Volgens mij, die kinderen doe je er helemaal geen
plezier
mee.
Maar jij vond het benauwend?
Ja, ik vond het benauwend. En op mijn 16e ben ik in Rotterdam gaan wonen.
Nou, toen al?
Ja.
Toen ben je al uit huis gegaan ook?
Ja, ben ik naar de kunstacademie gegaan. Ik vond het fantastisch dat je dan gewoon door de haven heen kon rijden. En overal lage schepen en kapotte balen met dit. En gewoon fantastisch. En allemaal rare mensen die op straat liepen. En, ja, ik vind dat juist leuk. Heb je het idee dat je in het leven bent, zeg maar.
Maar jij bent ook wel een type die overal scheid aan heeft en in zo'n dorp ook gewoon zijn eigen ding doet.
Deed ik ook wel, maar in de stad kon ik nog meer mijn eigen ding doen.
Ja, maar je had ook niet veel vrienden of je kon daar niet echt contact maken met de cultuur.
Ik had een paar hele goede vrienden. En ja, kijk, en zeker toen, hè, ook Rotterdam, dat was gewoon nog echt een rauwe stad. En tegenwoordig, in al die steden, zien er een beetje hetzelfde uit. Helemaal gecentrificeerd.
Ja.
En overal dezelfde winkels. En zelfs de bars worden een soort eenheidsworst.
In wat van Rotterdam kwam jij terecht toen je 16 was?
Nou, dat was 1980. Dat was zeg maar een beetje toch de punktijd. En de krakers en verzet. Zo om de havenklap werd er gestaakt. En het was toch een beetje kaal. Er was echt nog veel open ruimte nog van de oorlog. Het was wel een harde stad.
Het klinkt wel een beetje alsof je met weemoed terugdenkt aan dat Rotterdam.
Ja, die stukjes zijn er niet zoveel meer. Behalve daar waar mijn atelier zit. Dat is nog wel een beetje, heeft wel een beetje die rauwheid nog.
Ja. Nu leven we in een hele andere tijd. Waar mensen als Thierry Baudet ook in de politiek zitten. Die heeft, geloof vorige week, heeft hij geprotesteerd tegen abstracte kunst.
Ja, dan had hij eigenlijk mijn kunstwerk mooi moeten vinden, toch?
Wat vond je daarvan? Je hebt het vast gehoord.
Ik heb het gehoord, ja.
Omdat het ons afleidt van ons, wie we eigenlijk zouden moeten zijn.
Ja, ik denk totale onzin is als je figuratieve of realistische kunst, als je dat tegenovergestelde van abstracte kunst ziet, dan denk je van ja, maak gewoon een foto daarvan.
Ja.
En klaar. Dus naar mijn idee, kunst heeft geen bepaalde vorm. Dat kan alles zijn. Ik vind kunstwerk in het Louvre hangen, fantastische werken bij zitten. En ik kan ook naar een heel simpel, minimalistisch, abstract kunstwerk kan ik van genieten. Maar kunst kan ook een video zijn, of een foto, of een happening, een performance. Ja, dat die meer een soort beetje theaterachtig is, of dat er iets gebeurt in de ruimte. Dus die grenzen van kunst zijn, zeg maar, ja, onbeperkt.
Ja.
Je kan eigenlijk alles doen en dat is mooi aan kunst.
We hadden het net over die censuur. Komt dat denk je ook voort uit het populisme van bijvoorbeeld Thierry Baudet?
Ja, absoluut. Ja.
En hoe dan?
Omdat zeg maar, mensen toch sneller iets overnemen. Een slogan, een kreet. Praat elkaar na. Ik denk ook dat, dat de pers wat dat betreft ook gewoon steken laat liggen. En ik denk dat, dat zeg maar, musea's en de pers en kunstenaars juist, ja, die moeten het juist uitleggen. Die moeten dat zeg maar plaatsen in een kader, zodat mensen dat begrijpen.
En welke steken laten wij dan exact liggen? Wat doen wij dan niet goed? Wat zouden we beter moeten doen?
Nou, programma's zoals dit.
Ja. Maar dat je langer de tijd hebt.
Nou, dat zijn uitzonderingen. Vaak wordt dan alleen iets eruit gedaan. Tegenwoordig gaat alles heel snel. Dus mensen kijken naar een plaatje 0,5 seconden. En een krantenartikel, dat mag niet meer zijn dan zoveel woorden.
Dat klinkt ook wel een beetje als een oude man.
Nee, alles gaat heel snel. Ik merk het zelf ook. Ik ontzettend ongeduldig ben om iets te lezen. Dan denk ik van zaf, 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 weg ermee.
Ja.
En populisten, ja, die het zijn populisten. Mensen zoals, nou, ze weten wel hoe ze heten allemaal. Die dan wat uitblaten. En dat, ja, dat wordt al snel overgenomen. Dat is vaak ook grappig, weet je wel. Ik moet er vaak om lachen ook.
Ja.
Maar ja, het werkt niet in de hand dat, dat er zeg maar wat diepgaander op ingegaan wordt.
Nee.
En dan merk je wel, je merkt wel in andere landen is het anders. In Duitsland is bijvoorbeeld echt anders. Er wordt er veel, veel dieper en filosofischer over nagedacht. En er zit veel meer in die cultuur dat kunst daar op een voetstuk staat. He, dat is toch iets van, nee, dat is bijzonder. Dat zijn wij. Dat zijn onze uitingen die wij gedaan hebben, die onze voorouders gedaan hebben, die onze kinderen, de kleinkinderen ook zullen doen. En eerlijk gezegd, kun je een stad voorstellen, kun je Parijs voorstellen zonder kunst?
Nee.
En die kunst die nu in het Louvre hangt, die is ooit ook een keer schandalig geweest.
Ja.
En dat zijn, die zijn topstukken, ja, die, ja, die zijn, ja, die waren toen dat tijd ook verwijderd.
Past ook in dat kader, als we het hebben over populisme en je oor laten hangen naar wat sommige ideologische groeperingen zeggen. Het naamsverandering van Witte de Wit, dat is een bekende galerie in Amsterdam. Die gaan nu in Rotterdam, sorry. In Rotterdam, die gaan nu hun naam veranderen. Om Witte de Wit was natuurlijk een zeevaarder. Die is betrokken bij de slavenhandel.
Ja.
Die zijn nu bezig om een andere naam te verzinnen.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind dat ook heel hypocriet. En kijk, ik denk natuurlijk, Witte de Wit, die, dat is een van onze helden, maar hij was natuurlijk ook gewoon een ik weet niet of het een admiraal, maar in ieder geval zeg maar iemand die voor ons zeg maar huis heeft gehouden in de kolonie en opstanden heeft neergeslagen en ja, bekend was door zijn daadkracht. En daar denken we nu heel anders over. Tot 10, 20 jaar geleden was het gewoon een held. En, maar het is natuurlijk, ik zeg niet dat Witte de Wit op een voetstuk moet worden gezet, maar ik denk dat er gewoon uitleg moet worden gegeven van deze Witte de Wit. Die wordt genoemd naar de straat, Witte de Wit, waar het is. Nou, dat was die en die persoon en heeft zeg maar een aantal dingen voor de Nederlandse staat bewerkstelligd, maar heeft ook dat en dat en dat gedaan. Leg het uit in plaats van die naam veranderen.
Vind je het een beetje angstig, een beetje lafjes? Of wat vind je daarvan?
Nou, je wist ook een geschiedenis uit. Zeg maar, op het moment dat je zeg maar, dus niet meer Witte de Wit heet, of wat je in Amerika had, dat die beelden weggehaald worden.
Van de onafhankelijkheidsstrijd of de Zuid-Noord-oorlog, de burgeroorlog.
Ja. Dan haal je ook een stuk geschiedenis weg. Dan geef je ook niet de mogelijkheid meer om daar iets over te zeggen. Dus zeg maar, als die beelden allemaal weg zijn, ja, dan kun je niet meer zeggen van ja, dat waren nou de slechterikken, die de slavendrijvers. Dat kun je dan niet meer zeggen.
Je zegt eigenlijk, je wist het en je doet net of het niet gebeurd is.
Ja.
Ja.
Dus je kan ook het echte verhaal niet meer vertellen.
Ja.
En je kan niet zeggen, ja, hier stond 200 jaar geleden stond er een beeld. Ja. Zat er dan gewoon een winkel op of zo, of een hamburgerrestaurant.
Deze week kregen we een nieuw kabinet, Rutte 3. Okay. En dat zou het kabinet moeten worden van de gewone man. Vind jij het belangrijk dat de gewone man jouw kunst begrijpt?
Ik ben een gewone man. Ik ben echt een gewone man.
Ja?
Ja. Ik heb,
je bent ook wel een bijzondere man.
Ja, maar ik
ben een gewone man. Heb ik toch een beeld van een man die bij mijn middelgroot bedrijf werkt en op maandag daar naartoe gaat en op vrijdag het weekend viert? Dat is een gewone man.
Nee, ik zie mezelf als een soort aannemer of loodgieter. Ik ben gewoon klein begonnen met een paar tangen en schroeven draaien. Ik ben steeds zeg maar wat meer gaan doen.
Met geen intellectueel?
Nee, ik ben geen intellectueel, nee.
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 En vind je het daarom ook belangrijk dat je die andere gewone mensen aanspreekt? Of dat ze jouw kunst begrijpen?
Voor mij is het eigenlijk wel een doel van mijn werk om een brug te slaan tussen zeg maar de gewone man en de kunst. En dat lukt ook heel vaak, omdat ik zeg maar mijn kunstwerken zijn ook vaak gewoon makkelijk te lezen, of in ieder geval een aantal lagen. Kijk, een kunstwerk heeft altijd verschillende lagen van betekenis. Een aantal lagen zijn dan gewoon voor iedereen beschikbaar. Bijvoorbeeld dat beeld in de Domesticator in Parijs. Ja, er zijn twee mensen die op zijn hondjes bezig zijn. Nou, dat kan toch iedereen wel waarderen? Daar hoef je toch niet een heel intellectueel voor te zijn.
Dat is niet wat je de gewone man daarmee wil vertellen, toch?
Nee, maar
dan kunnen ze net zo goed porno gaan kijken.
Nee, maar er zit natuurlijk meer aan. Sommigen die raken daarin geïnteresseerd en die gaan verder kijken. En je kan heel diep gaan.
Ja.
En voor mij is het niet zo dat iedereen precies hetzelfde verhaal moet zien als ik erin heb gelegd. En dat is het mooie van kunst. Je kan er heel veel ruimte in voor interpretatie. Dus iedereen kijkt anders. Krijgt een ander gevoel daarbij.
En hoe merk je dan concreter dat de gewone man daar iets mee heeft? Of dat hij daar iets mee kan?
Ja, dat komen ze vaak tegen natuurlijk. En,
wat zeggen ze dan?
Ja, gaaf. Het zijn ook gewone vrouwen trouwens. Ook. Dus ik vind kunst, dat is eigenlijk echt iets voor iedereen. En ik vind ook dat, niet iedere kunstenaar is overigens, dat is iedereen zijn eigen keus. Maar ik vind het wel, ik streef er wel naar om toch zeg maar breed te maken. Dat voor veel mensen iets zou kunnen betekenen.
Ja. En vind je dat je daar genoeg in bereikt hebt?
Ja, ik denk dat ik daar toch wel...
Want de gewone man komt misschien niet in het Louvre. Of die komt niet in musea.
Nee, maar die leest wel de Telegraaf. Dus dat stond ook in, denk ik.
Ja, dat is voor jou ook een goede expositieruimte. Om het maar even zo te noemen.
Ja, ik moet zeggen, ik heb heel veel over mijn werk gepubliceerd. En zeg maar... meestal staat dan de Volkskrant of de NRC of de Trouw of de Parool. Hè. Dat zijn toch de kranten die de meeste aandacht besteden aan kunst.
Mm-hmm.
En heel af en toe krijg je dan een artikel in de Telegraaf. En dat was echt van yes!
Echt?
Ja. Dat was echt zeg maar de kers op de taart.
Maar dat gaat dan wel alleen maar over dat het verboden is.
Het gaat over het verleden.
Hebben ze dan ook wel de inhoud? Dat zei je net ook dat je dat belangrijk vond.
Ja, nee.
De context, dat staat daar dan ook wel in.
Nee, maar ik heb in het verleden een aantal keren ook maar echt waren goede recensies. En er werd helemaal best wel goed op ingegaan en goed uitgelegd.
Ja. We gaan nog een plaatje draaien. En dat heeft de toepasselijke titel Modern Art. Ik hoop deze muziek daarvoor vond je niet zo, toch? Dat was niet echt jouw muziek.
Ik vind muziek sowieso onzin. Maar...
Ja, echt?
Ja, ik hou echt van haatmuziek. Ik vind het verschrikkelijk.
Maar dat is wel muziek. Dat is nou echt een kunstvorm die het hele volk kan raken.
Sentimenteel gedoe vind ik het muziek.
Echt?
Ja. En dan krijgt iedereen, als ik dat zeg, krijgt iedereen op de kast.
maar jij hebt echt niks met muziek.
Ja, ik heb wel van muziek, maar ik kan niet tegen, of op de achtergrond kan ik het niet verdragen.
Nee.
Dus voor mij is muziek iets dat zet je aan als je of gaat luisteren of gaat dansen. En alles wat je er niet in doet, dan moet je niet aanzetten.
Zo'n muziekje even bij hier bij Noord als je een kunstwerk gaat maken.
Wel, op de achtergrond, nee.
Nee? Nee.
Verdraag ik niet.
Geen sprake van.
Nee.
Nou, dan gaan we nu gewoon. dit nummer gaan we gewoon heel serieus luisteren, zonder dat we iets anders gaan doen. Het is van Modern Art en het heet Flame.
One night, we
Modern Art van de Belgische band Flame. Ik zit hier met Joep van Lieshout. We hadden het al over politiek, over seks, over kunst. En over het nieuwe kabinet. Volgens mij is het, als ik het nieuwe regeerakkoord zo gelezen heb, is het niet heel ongunstig voor de kunstwereld. Maar welke rol zou volgens jou de politiek moeten spelen als het gaat om kunst?
Dat is een moeilijke vraag. In Nederland hebben we eigenlijk de cultuur dat de politiek zich niet met de kunst bemoeit. Dus we zeggen van nou, we geven jullie het geld en dan doe je er maar wat mee. En in landen zoals Frankrijk is het veel meer politiek. Dus zeg maar dan, als je dan een opening hebt, dan is het dan de minister of de burgemeester of de wethouders die dan zeg maar echt naar voren treden. Als ze zeggen van ja, wij steunen deze kunst. En wat natuurlijk een voordeel is, hè, omdat je dan ja, toch ja, daar meer betrokken bij bent. En het is natuurlijk ook een nadeel. Hè, dat we dan ja, is natuurlijk wat politieker ook. En, ja, als er in Frankrijk een nieuwe regering komt, dan worden ook alle museumdirecteuren ontslagen. En dan komen er allemaal nieuwe.
Ja. Dus dat is echt verweven met de politiek.
Ja.
Maar zou dat in Nederland ook zo zou moeten zijn?
Nee, ik denk wel dat de politiek zich wel wat meer betrokken kan. Meer betrokken zou moeten zijn. En nu is het zoiets van jekkes. En ik denk van nee.
Kunst is een soort vies woord geworden bijna.
Ja, zeg maar. Ik denk dat het gewoon een heel belangrijk onderdeel is van onze samenleving. En van onze economie.
Ja.
Dat is,
Je hebt ook voor kunstsubsidie. Dat zijn natuurlijk ook landen zoals Zwitserland of de Verenigde Staten waar dat veel minder is.
Nou, de Verenigde Staten wel. In Zwitserland denk ik dat er wel behoorlijk wat gesubsidieerd wordt. Maar ik denk dat het. Ja, ik denk dat het wel goed is. En natuurlijk niet zeg maar, een soort zinloos smijten van geld. Maar gewoon wel zeg maar, gewoon op de juiste plekken dat inzetten. Kunst is toch iets wat zeg maar, toch voor de massa's uitholt.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn dingen die nog niet bestaan. Die worden dan gemaakt. En. Dus dat is op zich is dat wel goed om dat op een bepaalde manier te ondersteunen.
Maar het is ook wel heel lastig ook om te ondersteunen, want je weet nooit welke kant het oprolt. Nee. Je weet ook niet wie er vooraan loopt.
Nee, maar goed. Ik denk het wel zeg maar, een soort onafhankelijkheid. Voor onafhankelijkheid zorgt. Ja, en bovendien, ik bedoel, de rest van de hele samenleving wordt ook helemaal gesubsidieerd.
Ja. Ja,
mensen die een dit hebben of een dat hebben, of een boer of een. Iedereen. Met belastingen worden daar dingen geregeld. Dus,
er is vaak discussie over kunstsubsidies. En ook met populistische partijen tegenwoordig. Vind je dat de kunstwereld zich goed genoeg verdedigd heeft? Of goed genoeg heeft duidelijk gemaakt waarom die subsidies nodig zijn?
Nee.
Nee.
Dat hebben ze niet goed gedaan, nee.
Waarin zit dat dan? Dat het niet goed was?
Ik denk de meeste kunstenaars die zijn toch heel erg met hun werk bezig. Individualistisch ook. Dus denk ik moeilijk om zeg maar, dat ze zich echt gaan organiseren in een goede organisatie. Met financiële middelen om een lobby te doen. Om daad en slagkracht te hebben. Dus ik denk dat dat wel moeilijk is.
Ja.
Het zijn toch Er zijn toch mensen die vaak alleen werken.
Geïsoleerd.
Ja. Ja. Geïsoleerd, alleen, ja.
Maar dat is natuurlijk ook wat de kunstenaar moet doen om goed werk te maken, lijkt me.
Nou,
je
ja,
moet je toch denk... ergens afsluiten, of jij niet?
Ja, ik heb 20 man personeel, dus ik werk niet alleen. En ik heb ook slagkracht.
Maar veel kunstenaars natuurlijk niet.
Nou ja, het is mooi ook jouw werk om te organiseren. Zeg maar, als alle taxichauffeurs een actie gaan ondernemen, ja, dat is snel geregeld waarschijnlijk.
Ja.
Die komen allemaal met een taxi voorrijden. En dan, of boeren, die zetten een tractor dwars op de weg neer. Ja, wat doe je dan als kunstenaar? Ja. Schilderijen verbranden? Ja, ik weet het niet.
Nu is misschien Rutte wel iemand aan het bellen of hij misschien minister zou willen worden voor cultuur.
Mm-hmm.
Wat zou je zo'n minister willen meegeven?
In Nederland wat ze ook vaak doen, dat mensen die maken ze cultuurminister, dat zijn eigenlijk mensen die helemaal geen verstand hebben van cultuur. Om waarschijnlijk om een soort partijdigheid te ontwijken. Maar tegelijkertijd is dat ook wel jammer. En ik weet. In Brazilië hadden ze toen minister van cultuur. En dat was een bekende samba-zanger. Die is gewoon echt wereldberoemd was. Die zei van, nou, word jij dan maar minister van cultuur. Want jij weet heel goed van zingen en van kunst. En ja, dat vind ik dan eigenlijk ook wel weer goed. Dat ze gewoon iemand daar neerzetten die gewoon echt een passie heeft daarvoor. Dus ik denk...
Wat dat betreft zou het ook wel iets voor jou zijn misschien.
Gewoon liever burgemeester.
Ja?
Dat lijkt me veel leuker, ja.
Burgemeester van Rotterdam?
Ja.
Als je serieus gevraagd zou worden, zou je meteen ja zeggen?
Dat is het enige waarvoor ik mijn kunstcarrière wil opgeven.
Echt?
Het enige.
Waarom?
Ja, omdat ik dan denk van, dan werk je met een groep mensen voor een stad, zeg maar. Dat is een soort iets wat je kan overzien en kan besturen. Dus je kunt daar echt dingen in een stad verbeteren. Je kan echt een stad kun je mooi maken, bijzonder maken.
Dat is wel heel lastig. Je moet politieke spellen spelen. Het gaat heel traag, het proces. Nu ben je kunstenaar. Als je morgen een idee hebt, kan je het vervaardigen.
Ja, het gaat wel langzamer, maar ja, het trekt me gewoon aan. Dat lijkt me gewoon echt wel leuk. Of misschien moet je met een dorp beginnen. Dan kun je dat veel makkelijker. Een paar mensen omkopen is het geregeld. Ja.
Zou je het kunnen?
Ik denk niet.
je bent eigenlijk een soort burgemeester al geweest, hè, van je eigen vrijstaat.
Ja, ja.
Hoe was dat dan?
Dat was in 2001. Heb ik in mijn werk heb ik heel veel functionele dingen gemaakt. Dus rioleringssystemen, energiecentrales. Een soort werkplaatsen om alcohol en medicijnen te maken. Een werkplaatsen om wapens en bommen te maken. Ik had geld gedrukt, vlaggen gemaakt. Eigenlijk had ik alle dingen klaar om mijn eigen vrijstaat op te richten. Dat heb ik toen gedaan, in 2001. Een stuk grond wat we hadden en nog wat erbij genomen. En daar gezegd, nou, hier gaan wij gewoon onze eigen stad bouwen. Er zijn geen regels, geen wetgeving.
Het is een anarchistische stad.
Ja, een soort utopisch anarchistische stad.
Mm-hmm.
En het was waanzinnig goed. Ook, er was heel veel aandacht voor. Maar er was ook heel veel verzet tegen. Met name bij allerlei ambtenaren en inspecteurs. Dus,
zo voelt het dus om burgemeester te zijn. Want dan heb je dat ook allemaal.
Ja, misschien dictator zo misschien. Of verlicht despoot. Ga ik toch maar daarvoor, ja. Verlicht despoot.
En stel je voor, je bent een verlicht despoot in Rotterdam. Wat zou je dan... Wat is het eerste wat je zou veranderen? Wat is het eerste wat je zou doen?
Goh, goede vraag. Niet echt over nagedacht.
Dat is wel een van de eerste vragen die je krijgt, hoor, als burgemeester.
Ja. Nou, ik zou het wel efficiënt maken. Ik zou het licht houden. Maar wel sociaal. Ja.
Ik klink bijna echt als een politicus in één keer.
Ja.
Ik denk toch moeilijker dan je denkt.
Het is makkelijker om despoot te zijn, denk ik.
Ja. Ik las ergens in een interview dat je zei, ik ben op de helft van mijn leven.
Mm-hmm.
Minstens. Merk je nu dat je, nu je ouder bent, dat je ook ander werk maakt?
Nou, je maakt natuurlijk ander werk.
Ja, dat is logisch. Maar
dat is logisch, ja.
Maar dat je op een andere manier je werk maakt? Of dat je...
Nee, dat gaat in golven. Zeg maar, zijn golven dat ik figuratief werk maak. Zijn golven dat ik zeg maar, echt machines maak. En nu ga ik heel veel met films werken. Dus dat verandert de hele tijd. Wordt mijn werk suf? Nee, dat geloof ik niet. Zo vind ik dat in ieder geval niet. Maar ja, het is natuurlijk wel jongere generaties kunstenaars. Die zijn met andere dingen bezig. Dus zeg maar, als je van de afstandje ziet, denk van die is toch van een bepaalde generatie. Maar ik heb heel veel strijdlust en goede ideeën. En,
voel je je dan ook wel eens oud?
Nee, nooit.
Nee?
Nooit.
Dan kon je net ergens zeggen van het gaat allemaal zo vlug tegenwoordig.
Nee, ik voel me nooit oud.
Nee.
Nee? Ik denk ook niet dat ik echt oud zal worden. Ik bedoel, oud zal voelen. Ik denk dat ik gewoon echt in het harnas sterf met 104 jaar oud. Van een trappetje afval of zoiets. En dan
dat hoop je?
Dat hoop ik, ja.
Ja. Mensen die dit beluisterd hebben, dit programma, die zullen misschien denken van, ik wil het werk wel zien.
Ja.
Of die hebben het al wel eens gezien, maar waar kunnen we jouw werk bekijken?
In Boijmans staan nu heel veel werken in de vaste collectie en opgesteld. Er staan ook beelden in de buitenruimte voor het Maritiem Museum. Hier in Amsterdam, in het Frederik Hendrik Plantsoen, staan een aantal werken. En op de Krukjesweg staat een werk. En Amsterdam-Noord in een drijfbeeld. Dat is een soort organisch gevormd huisje wat op een ding drijft. In Krullenmuller, de mobilhome van Krullenmuller. Op de A27 bij Breda, de trechterman. Dat is een man die dan op het taluut ligt met een enorme trechter erin. Dan rij ik het. Ja, die, als je daar in de auto langs rijdt en je staat in de file, dan voel je dus zo. Oh shit, zit hier een metalen bakkie.
Vind je het echt fijner dat je als je werk in openbare ruimte staat in plaats van een museum? Jij zegt, ik wil er voor de gewone mans zijn.
Nou, het is anders, zeg maar. Als je in de publieke ruimte moet het wel heel toegankelijk zijn, moet hufterproof zijn. En een museum, dat is natuurlijk, ja, daar ga je naartoe. Het
kan wat teerder zijn.
Dat kan teerder zijn, maar het kan ook moeilijker zijn. Zeg maar.
En tot slot, de Domesticator, die zou naar Amsterdam komen. Daar hadden we ons allemaal op verheugd.
Ja.
Komt hij hier nog naartoe?
Ja. Hij komt in 30 maart, volgens mij.
Op het NDSM-terrein?
Ja.
Okay. Dankjewel, leuk dat je er was.
Graag gedaan.
Gaan we nog wat drinken zo meteen?
Ja hoor.
Ik las ergens dat je heel
vechten.
Gezond was, maar...
Dat
en vechten.
Toch, ja.
En een beetje vechten. Dit was de overnachting. En zometeen kun je weer de hele aardbol over met Wouter Bouwman. Die is er met de wereld van BNN Varen. En ik zeg tot volgende week. Een fijne nacht.